Dank u wel. Met die weerstand zal het wel in orde komen, denk ik, vanmiddag. Maar verder hoeft u niet van uw stoelen op te staan of te duwen of exercities te doen. Ik ga het met u spreken over de kerk en de digitalisering. En daar wil ik graag met u over nadenken. Het voorstel voor de titel trouwens van deze lezing bereikte mij door middel van een briefje in een envelop. Ik vertrouw erop dat u nog weet wat een envelop is. Dat is zo'n kunstig gevouwen stukje papier met ruimte voor een postzegel. Mededelingen waar ik op moet reageren bereiken mij sinds jaar en dag al niet meer via de brievenbus. Maar via de mail. En de brief verdween dan ook in een laadje waar post ligt, waar je zo lang mogelijk niets mee moest doen. Dus tussen die blauwe enveloppes en zo. En toen ik eindelijk door had dat ik moest reageren, was het te laat. En stond de titel al zo vast alsof het gedrukt was. De invloed van digitalisering in het pastoraat. Die titel heeft u bereikt via een keurig gedrukt kaartje. U weet, als Haamstede Genootschap de digitale wereld blijkbaar succesvol te mijden. Toen ik, om dat te checken, even het adres www.haamstedeconferentie.nl intypte, kreeg ik de geruststellende mededeling: oeps, Google Chrome kan www.haamstedeconferentie.nl niet vinden. Ik begreep onmiddellijk dat het zinloos zou zijn om Facebook nog te raadplegen. Het Haamstedengezelschap gaat niet virtueel, maar komt liever live bijeen, diep weggedoken in Veluwse bossen, in een complex met onmiskenbare doperse wortels, far veronder midden kruid. Geacht aanwezig of ik u van ga prijzen of vermanen, zal aan het eind van de lezing blijken. In ieder geval sta ik nu face-to-face voor u. Hoewel ik straks een theologische insteek ga kiezen, ben ik geen theoloog. En ik moet u ook teleurstellen als het gaat over digitalisering. Ik ben geen ICT'er, sta niet op Facebook, kan mijn e-mail niet via de smartphone checken. En u kunt ook geen volgeling van mij worden op Twitter. En om het verwachtingsniveau definitief op het juiste level te stabiliseren, moet ik ook nog melden dat ik geen pastor ben. En dat mijn pastorale ervaring zich beperkt tot een aantal jaren dat ik ambtsdrager was. En uiteraard tot het pastoraat wat hoort bij het ambt alle gelovigen. Waarom ik desalniettemin uitgenodigd ben voor deze lezing zal te maken hebben met de aanduiding op het kaartje achter mijn naam: publicist de Gorkum. Wie columns schrijft is altijd op zoek naar onderwerpen. En een echte columnist weet dat geen onderwerp gemakkelijker schrijft of praat dan onderwerpen waarbij je niet gehinderd wordt door gedetailleerde kennis. Zie mijn lezing dan ook liever als een bijdrage in uw eigen denkproces dan als antwoord op alle vragen in deze verwarrende ontwikkelingen. Dames en heren, u heeft zich hier teruggetrokken voor een ontmoeting, bemoediging, voor meditatie en bezinning. En ik zal het onderwerp dan ook een beetje abstract benaderen. We gaan het niet hebben over gedragsregels rondom smartphonegebruik tijdens catechisatie of de pastorale mogelijkheden van de iPad 3. Natuurlijk ontbreekt bij een goede preek de toepassing niet en ik zal daartoe ook enkele aanzetten geven aan het eind van mijn verhaal. Maar de praktische uitwerking kan wat mij betreft een belangrijk deel uitmaken van de bespreking die op dit onderwerp volgt, aan de hand van uw ervaring als predikant of docent. Bij nader inzien zou ik mijn verhaal de titel mee willen geven: de kerk en de digitalisering, of zelfs kerk en digitale revolutie. Niet omdat ik graag een prestigieuze titel zou willen, dat begrijpt u, maar omdat het meer recht doet aan het niveau van abstractie. En hierbij zal ik digitalisering eerst benaderen als een nieuw fenomeen in de eindtijd. En daarna wil ik hardop nadenken over de houding van de kerk ten aanzien van digitalisering. Het lijkt eigenlijk toch niet overdreven om te spreken over een digitale revolutie. Tim Chelly spreekt in zijn The Next Story over de digital explosion, een digitale explosie. Alsof er een kernbom is ingeslagen, waarbij alles weggevaagd wordt en er op het gestolde gesteente een nieuw landschap aan het ontstaan is. De leefomgeving is onherkenbaar veranderd. Dat geldt ook voor onze wereld na de digitale explosie. Wij zouden niet gek opkijken als hier een webcam zou staan om bijvoorbeeld de pastor van een kleine gemeente in Carterton in Nieuw-Zeeland de conferentie real-time te laten meebeleven. Realiseert u zich echter dat zo'n 200 jaar geleden de snelste manier waarop je informatie kon delen afhankelijk was van het tempo van een paard? 1 pk mail. En dat was nog steeds even snel als in de tijd van de Heer Jezus. Er zijn complete veldslagen gevoerd met veel doden, terwijl de vrede gesloten was, maar de berichtgeving nog onderweg. Daarna kwam de trein, de stoomtrein. Het ijzeren paard versloeg vlees en bloed. Maar nog, een inbreker die in de buurt van het station zijn slag wist te slaan en vervolgens op de trein sprong, kon rustig plaatsnemen op de houten bankjes. Hem kon niets gebeuren. Tot Samuel Morse in 1844 via de Telegraaf de eerste woorden verstuurde. Overigens een bijbeltekst. En nu kunnen jongeren in dezelfde ruimte zitten en met een grote mate van zelfsprekendheid met elkaar communiceren via de satelliet. De boodschap in de vorm van sms, soms vergezeld van hormonen, legt dan in zo'n 250 milliseconden een afstand af van vele duizenden kilometers. In deze digitale wereld, ik wil u niet beledigen, maar zo de zaal overziende, zullen de meesten van u allochtoon zijn. Maar veel gemeenteleden zijn echte natives. Het is een nieuwe generatie. Het zijn mensen voor wie moderne technologie geen onderwerp meer is. Voor deze homo sapiens, zoals hoogleraar Wim Veen ze noemt in zijn gelijknamig boek over opgroeien, leven en werken in een digitaal tijdperk, is technologie een tweede huid geworden. Waar oudere generaties, waar ik me overigens zelf ook toe reken, zich de moeite lijken te geven om te beoordelen of technologie de moeite waard is, is voor gemeenteleden die geboren zijn na 1980 het adopteren en het gebruiken van technologie nauwelijks nog een bewust proces. Het zijn deze 2.0 mensen, je hebt er tegenwoordig zelfs dominees van, die informatie niet consumeren, maar er de regie over willen voeren. Het is ontvangen en zenden tegelijk. En door middel van pols het belang van informatie bepalen. Voor deze generatie zijn beelden geen illustraties bij een tekst, maar juist de dragers van essentiële informatie en een mogelijkheid om een boodschap sneller te absorberen. Het zijn individuen met meerdere identiteiten, met verschillende e-mailadressen voor verschillende groepen vrienden, een profiel op Facebook en een op LinkedIn, en daarnaast een eigen karakter voor webgames als World of Warcraft. Altijd online, met fysieke en virtuele vrienden, omringd door allerlei informatiestromen, die tegelijk de aandacht opeisen, een knipperend computerscherm voor je neus, een mp3-speler in je oor en een trillend mobieltje in je broekzak. Het voelt goed en prettig om altijd verbonden te zijn. En deze ontwikkeling vindt plaats in de eindtijd. En vanuit dat perspectief zou ik er eerst eens naar willen kijken. Onder theologen hoef ik er geen woorden aan vuil te maken aan het misverstand dat de eindtijd zich zou beperken tot de jaren vlak voor de wederkomst. Vanaf de heuvel Golgotha klonk als een klaroenstoot de woorden: het is volbracht. Het werk dat de Vader op de schouders heeft gelegd van zijn geliefde Zoon is voleindigd en het tijdperk van de Geest breekt aan. Tussen Golgotha en de laatste bazuinstoot wordt de kerk vergaderd en wordt de gemeente versierd als een bruid om haar bruidegom te ontvangen. En straks zal het resultaat zichtbaar zijn. Als daar een ontelbare menigte staat, kinderen, volwassenen, uit alle landen, in witte klederen. En ze zullen omhoog kijken en zien hoe hij komt met de wolken. En ze zullen het uitroepen: het is de Heere. Wij hebben hem verwacht, hij zal ons zalig maken. We zullen ons in hem verheugen en verblijden. En tot het zover is, gaat het woord uit. De ruiter op het witte paard. De eindtijd kenmerkt zich door het feit dat de strijd tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad, tussen Jezus en de duivel, definitief voorbij is. Jezus Christus heeft overwonnen. Hij heeft, zoals in de Hebreeënbrief staat, door zijn dood de werken des duivels teniet gedaan. De Satan en zijn leger is verslagen door Michael en de engelen, Openbaringen 12. En Diabolos wordt tot de wederkomst van koning Jezus met ketenen, met eeuwige banden in de diepe duisternis bewaard, wachtend op het definitieve oordeel. Halleluja. Nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods en de macht van zijn Christus. Want de verklager van onze broederen die hen verklaagde voor God dag en nacht is neergeworpen. Hierom bedreigt vreugde gij hemelen en gij die daarin woont. Dat is de realiteit van vandaag, 28 augustus 2012. En oké, om dat te zien heb je ogen van het geloof nodig. Maar daarmee is het niet minder reëel. Integendeel. En tegelijk is daarmee niet alles gezegd. Openbaringen 12, vers 12 voegt in één adem aan deze grote lofprijzing een wee toe. Wee degene die de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toorn, wetend dat hij kleine tijd heeft. Dat is ook de situatie in de eindtijd. Vandaag. In Openbaring worden verschillende perioden beschreven, symbolisch en in verschillende beelden. En opvallend is daarbij, lijkt me, dat er steeds weer sprake is van fasering, van een tweeslag. Enerzijds tussen de periode van 42 maanden, van 1260 dagen, van een tijd, tijden en een halve tijd. En die periode eindigt anderzijds in een crisis, een uitbarsting van onderdrukking, gewoonlijk aangeduid met een periode van 3,5 dag. Als we bijvoorbeeld kijken naar Openbaringen 11, de periode van 1260 dagen waarin de getuigen profeteren, gevolgd door een periode waarin ze niet meer getuigen kunnen. Als de beest uit de afgrond komt, als zij 3,5 dag dood op de straat zullen liggen. Of bijvoorbeeld het Openbaringen 12, een periode van een tijd, tijden en een halve tijd, waarin de gemeente veilig is voor de aanvallen van de duivel en groeit, gevolgd door een periode waarin de duivel vergrimt en krijg voert tegen de overige van haar zaad, waarin de duivel voor een tijd wordt losgelaten. En ik denk dat dit relevant is voor ons onderwerp. Niet omdat ik Openbaringen wil lezen als een tijdlijn waarop je een streepje kunt zetten bij 2012. Het zijn patronen die zich dan weer hier, dan weer daar voordoen in de kerkgeschiedenis. De heftige vervolging onder Domitianus was 3,5 dag. De grote groei van de kerk in delen van China en Zuid-Korea is een periode van 42 maanden. En diezelfde trends doen zich in de kerkgeschiedenis steeds weer voor. Maar dat gezegd zijnde, kan de eindtijd ook in één grote beweging gezien worden, waarin dit patroon zich op metaniveau manifesteert. Zodat globaal gezien de intensiteit van de weerstand van de duivel zal toenemen. De geschiedenis is meer dan een cirkelbeweging, waarin alles steeds terugkomt in andere gedaanten. Alles richt zich in een geweldige stuwkracht naar het moment dat Jezus in heerlijkheid zal verschijnen en alle knie zich voor hem zal buigen, als hij als koning erkend zal worden. Als we de eindtijd zien als een periode waarin het woord zijn voortgang heeft, opdat A, de gemeente van Jezus Christus compleet zal worden, en B, de gemeente zich voorbereidt op de komst van haar heilige bruidegom, dan moet het toch de moeite waard zijn om te verkennen welke rol digitalisering speelt in dit krachtenveld. Is het een stap naar de hemel of een stap naar de hel? Baant het als de Romeinse heerwegen de weg naar een verdere verspreiding van het evangelie, of blokkeert het eerder de voortgang van het woord? En dames en heren, het is aantrekkelijk om te zeggen beide. Een stap naar de hemel en een stap naar de hel tegelijk. Maar mij lijkt dat te simpel. Simpel in het kader van de intensivering van de geschiedenis. We leven niet meer in de tijd van de boekdrukkunst. En te simpel ook met het oog op de effecten van de digitale explosie. En ik ga vanmiddag betogen dat u als dienaars van het goddelijke woord onmogelijk blij kunt zijn met deze nieuwe technologische ontwikkelingen. Hoewel u misschien volop gebruik maakt van internet bij het maken van uw preek. En hoewel internet, mp3-spelers en e-books een prachtige rol kunnen spelen bij het verspreiden van uw preken. En ik heb oog voor deze nuances. En ik wil me ver houden van extreem denken. En zoals ik straks zal laten zien, ga ik ook niet voor onthouding van technologische ontwikkelingen. U kunt dus gerust zijn en straks in volledige gemoedsrust uw mobieltje weer aanzetten. Maar dat neemt niet weg dat ik, als ik alles overdenk, de digitale revolutie toch zie als een krachtige aanval van het rijk der duisternis. En niet zelden vinden mensen dat een wat sombere kijk. En word ik beticht van pessimisme. Nou, wie mij beter kent, weet dat ik een ras optimist ben. En zeker als het om deze materie gaat. Want ook deze boekrol van de geschiedenis is ontzegeld door de leeuw van Juda. Het is bijna blasfemie, maar op zijn minst toch ongeloof om te denken dat een weerbarstige tijd enige invloed zou hebben op de voortgang van het Koninkrijk van God. En we zien het om ons heen. Ondanks alles is er veel zichtbaar van het werk Gods in de gemeente, ook onder de jongeren die zo ongeveer in de cloud geboren zijn. God gaat, maar hij is tijdelijk zijn weg door de tijd. En het werk van Jezus Christus heeft een voorspoedige voortgang tot op de dag van de wederkomst. Ik zal mijn zienswijze dat digitalisering grosso modo moeilijk positief beoordeeld kan worden in het licht van het Koninkrijk van God onderbouwen met een aantal observaties en feitelijke consequenties van deze ontwikkeling. Zo hoop ik u te kunnen laten zien dat digitalisering gezien kan worden als een doelbewuste poging om de ruiter op het witte paard te hinderen. En ik vertrouw erop dat u niet meteen in de verdediging schiet. Ik zou natuurlijk zelf ook moeiteloos een kritisch co-referaat bij kunnen houden. Maar u zou toch mijn inspanning zeer belonen als u zou willen beginnen met een welwillende luisterhouding. Oordelen kan altijd nog. Ik kom met 4 stellingen. Digitalisering verhindert de voortgang van het woord door ten eerste oppervlakkigheid in denken te bevorderen. Ten tweede beelden voor woorden te schuiven. Ten derde een stroomversnelling van zonde te genereren. En ten vierde het besef van enige autoriteit grondig af te breken. Ik begin dus met mijn eerste punt. Dat zal u vertrouwd in de oren klinken. Digitale revolutie belemmert dat het woord wortel schiet en bevordert oppervlakkigheid. De gelijkenis van het zaad gaat over het effect van het woord. En dat woord kan alleen vrucht dragen als het wortel schiet. Oppervlakkigheid en harde grond belemmeren de impact. En wat gebeurt er als het woord in goed toebereide aarde valt? Goed voorbereide aarde. De Heer Jezus legt het uit. Bij wie het woord in goede aarde valt, is degene die het woord hoort en verstaat. Die het woord bewaart in een goed en een eerlijk hart. Die goed toebereide aarde is het werk van de Heilige Geest. Maar in tegenstelling tot wat vaak betoogd wordt, lijkt daar in deze gelijkenis niet het accent op te vallen. Het accent valt op de verantwoordelijkheid van de hoorder. De spits in deze gelijkenis is dat het bewaard moet worden. Overlegd, overdacht, overwogen. Het moet niet aan de oppervlakte blijven steken of verstikken in allerlei beslommeringen. Het woord van God vraagt meditatie. Vorig jaar verscheen de Nederlandse vertaling van Nicolas Carr, The Shallows, onder de titel Het Ondiepe, hoe onze hersenen omgaan met internet. Carr, die al eerder een essay publiceerde met de titel Is Google Making Us Stupid?, laat zien wat de lange termijn effecten zijn van internet. Onder het motto Vraag niet wat jij met internet doet, maar wat internet met jou doet, concludeert hij dat internet een grote invloed heeft op ons brein. Hij zegt, internet lijkt mijn vermogen tot concentratie en contemplatie uit te hollen. Of ik nu online ben of niet, mijn hersenen zijn erop ingesteld dat ik informatie verwerk op een manier zoals het net die verspreidt, in een snel bewegende stroom van deeltjes. Met gebruikmaking van de huidige kennis van de plasticiteit van het brein laat hij zien hoe onze hersenen langzaam veranderen. De paden in ons brein passen zich aan. Lazen we vroeger een boek, nu lezen we gefragmenteerd op internetpagina's met navigatie, pop-ups, banners in de marge en tekst zelf is doorspekt met hyperlinks. We moeten voortdurend keuzes maken, volg ik deze link of bekijk ik deze banner. We maken die keuzes onbewust, in fracties van seconden, maar het verhindert ons denken. Het verhindert dat de informatie verder indaalt in ons brein en zich verbindt met de reeds aanwezige kennis. Ons geheugen zit dan ook niet meer in ons hoofd, maar in de digitale wolk die ons omringt. Ons werkgeheugen is versnipperd en verwerkt informatie oppervlakkig. Het brein verliest het vermogen om informatie in te dikken tot kennis. Woorden blijven liggen op de bodem van het werkgeheugen en dringen niet door tot het lange termijn geheugen. Ik kan me moeilijker een plastische voorbeeld voorstellen van harde grond. Van de weg waarop het zaad valt, maar blijft liggen tot het weggepikt, of liever ingepikt wordt door nieuwe informatie. Of refererend aan de uitleg van de gelijkenis door de Heer Jezus zelf, tot de duivel komt en het zaad wegneemt. Is de verandering van de structuur van de hersenen herkenbaar? Ik zou zeggen, check maar even. Ik citeer nog een keer de overigens verder seculiere wetenschapper Carr. Ergens in 2007. Ik begon me zorgen te maken over het feit dat ik me niet langer dan een paar minuten kon concentreren. Eerst dacht ik nog dat het een symptoom was van geestelijke aftakeling. Ik raakte tenslotte al op middelbare leeftijd. Maar ik realiseer me dat mijn hersenen niet achteruit gingen. Ze waren hongerig. Ze wilden gevoed worden op een manier waarop het net hen voedde. Hoe meer ze te eten kregen, hoe hongeriger ze werden. Zelfs als ik niet in de buurt van mijn computer was, verlangde ik ernaar mijn e-mail te checken, op links te klikken en te googelen. Ik wilde verbonden zijn. Ik miste mijn oude hersenen. Dit citaat brengt me moeiteloos bij een tweede karaktertrek van de digitale wereld die oppervlakkigheid bevordert en meditatie en bezinning belemmert. Het geweldige gevoel van urgentie. De oppervlakkigheid, de verandering van de hersenstructuur, lijkt veroorzaakt te worden doordat er steeds nieuwe informatie en nieuwe beslismomenten het denkproces interrumperen. Maar het creëert zelf ook weer een vraag naar nieuwe informatie. Het is een vicieuze cirkel. Het probleem is niet alleen dat het denkproces gestoord wordt voordat informatie kennis wordt. Het probleem is ook dat het zich zo ontwikkelde brein geïnterrumpeerd wil worden, Als er geen constant flow is van informatie, worden moderne mensen onrustig. Niet alleen de netwerksamenleving, maar ook het eigen brein vraagt connected 24/7. De digitale wereld die de verslaving heeft aangezwengeld, bedient vervolgens de consument op zijn wenken. De beep heeft zijn intrede gedaan. Hier zijn het nog kerkklokken, begreep ik, maar meestal is het een beep. Een nieuw geluidje, een soort elektronisch fluitje. Om te zeggen elektronische kerkklokken vind ik toch te veel eer. U herkent het, een binnenkomend telefoontje, e-mail, sms'je, maar ook een achteruitrijdende vrachtwagen, de magnetron, de wasmachine die klaar is met het programma. Het maakt niet uit, de boodschap is hetzelfde, heb aandacht voor mij. En met succes. Een niet te temmen gevoel van aandacht voor de nieuwste informatie heeft het hoofd massaal op hol gebracht. We leven in wat wel genoemd wordt een liquid society, een vloeibare samenleving. Alles verandert voortdurend. Menig jongere heeft het gevoel in een snel stromende rivier op ijsschotsen te balanceren. En de weg naar succes, de weg naar geluk, is op het juiste moment van de ene naar de andere ijsschots te springen. En wie de boot mist, is een loser. De juiste informatie just in time beschikbaar hebben is een must. Een geweldig gevoel van urgentie neemt bezit van de moderne mens. Zo gezien maakt de verloren zoon in 2012 weinig kans meer om tot zichzelf te komen. In een moderne varkensstal zit wifi. En ook al heb je alles moeten verkopen om tot aan geld te komen, je verkoopt toch liever je nieren dan je smartphone, lijkt me. Tijd om tot jezelf te komen is er niet meer bij. Ik rond dit punt af met twee conclusies. De verandering van het brein onder invloed van digitalisering en de stroom van prikkels die het altijd online zijn met zich meebrengt, moeten, menselijk gezien uiteraard, beschouwd worden als hinderpalen voor de voortgang van het Koninkrijk van God. En ik denk ten tweede dat het niet moeilijk is om te bedenken hoezeer deze kant van digitalisering een belemmering kan vormen voor de gemeente van de Heer Jezus Christus om zich als bruid op te maken hem te ontvangen. Meer dan ooit lijkt de aansporing van Paulus het overwegen en praktiseren waard als hij zegt: indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer je nu Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, dan zult gij ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Het tweede punt. Digitalisering verdringt het woord ten faveur van het beeld. In de openbaring van het evangelie staat het woord centraal. God wil niet gevangen worden in een beeld. In tegenstelling tot de cultuur van de volken rondom heeft God van Israël nadrukkelijk verklaard niet gediend te zijn van beelden en niet door beelden gediend te willen worden. De formulering is van Mink. God maakt zich hoorbaar en niet zichtbaar voor de mens. Hij is de verborgene en zo maakt hij zich bekend met zijn naam. Ook de Heer Jezus Christus wordt voor de gelaten geschilderd met woorden, zoals Paulus schrijft. En aan de gemeente van Romeinen schrijft hij: want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij hem aanroepen, in welke zij niet geloofd hebben? Hoe zullen zij in hem geloven, van welke zij niet gehoord hebben? Hoe zullen zij horen zonder die hem preekt? Calvijn zegt over dit thema dat God zuiver naar zijn natuur en niet door onze fantasie moet worden gediend. De belijdenisgeschriften tenslotte geven aan dat de verkondiging van het woord de sleutel is voor het Koninkrijk der Hemelen. God wil zijn volk door het woord en niet door beelden onderwijzen. De conclusie moet wel zijn: het woord is het centrale instrument voor de openbaring van God en van zijn heilsplan. Uiteraard is er ruimte voor nuance. God wil zich ook laten kennen door de zichtbare schepping. Hij geeft ook doop en avondmaal als zichtbare tekenen. Dit laat echter onverlet dat het beeld altijd ondergeschikt is aan het woord. Het gaat nooit om stomme beelden. Beelden krijgen betekenis door het woord. Het visuele element is in de verkondiging, zowel kwalitatief als kwantitatief, volstrekt secundair. En vanuit deze Bijbelse opvatting over de verkondiging van de blijde boodschap wil ik aannemelijk maken dat de devaluatie van het woord ten koste van het beeld een aanslag is op de voortgang van het Koninkrijk van God. 100 jaar geleden waren er nog geen screens in de samenleving. Toen kwam de tv. In 1950 waren er 50 televisies in Nederland. Nu heeft 97,9% van de Nederlanders minstens 1 televisie in huis. De rest van de Nederlanders zit zo'n beetje in deze zaal. Maar ook hier zullen vast meer dan 100 screens aanwezig zijn op dit moment. Gemiddeld kijkt een Nederlander meer dan 3 uur per dag naar de televisie. 40% van de vrije tijd besteedt hij aan media. En als je de computer en de tv bij elkaar neemt, komt het gemiddeld op 15 uur per week. Een gemiddelde jongere van 16 jaar heeft in zijn leven 12.000 tot 15.000 uur televisie gekeken. Na de introductie van de televisie veranderde de wereld snel van een print-based naar een image-based cultuur. Werden mensen vroeger overtuigd door wat ze lazen, nu door wat ze zien. En wij accepteren al snel dat een beeld toch meer zegt dan 1000 woorden. Evenwel, communicatie door beelden verschilt wezenlijk van communicatie door woorden. Een beeld roept niet zozeer een gedachte op, als wel een gevoel. Een beeld roept een emotionele respons op. Het zal u bekend zijn dat het brein beelden en woorden op een totaal andere manier verwerkt. Het woord doet een appel op de linkerhersenhelft, waar het gaat om structuur, logica, analyse, volgordelijkheid. Het beeld doet een appel op de rechterhersenhelft, de hersenhelft van intuïtie, allesomvattendheid, verbeelding, gevoelsmatigheid. De omslag naar beeldcultuur heeft geweldige consequenties. En laat ik op dit punt maar ook een niet-christelijke auteur de gevolgen van deze transitie van woord naar beeld laten formuleren. Suzanne Piet schrijft in De Emotiemarkt: onze beeldcultuur heeft een enorme impact op ons leven. We kunnen gewoon niet meer zonder. Ik noem hier 5 belangrijke gevolgen van het feit dat het onmogelijk is te leven buiten de beeldcultuur. 1. Beleven is meer dan in het hier en nu zijn. Verstilling wordt uitbesteed. 2. Illusie wordt werkelijkheid. 3. Emoties worden bespeeld en geëxploiteerd. 4. De buitenkant dreigt belangrijker te worden dan de binnenkant. 5. De beeldcultuur maakt identificatie met een held, ster of hoofdpersoon gemakkelijk, wat tegelijk leidt tot een schizofrene beleven van de eigen identiteit. Een enorme valkuil, schrijft zij, als men zijn ziel wil vinden. Als we de gevolgen overzien van de dominantie van het beeld, zien we de wijsheid van God in zijn focus op het woord bij de verspreiding van de blijde boodschap. Luisterend naar Suzanne Piet beseffen we hoe de mondiale expansie van de beeldcultuur in de laatste decennia een enorme aanval op de voortgang van het Koninkrijk van God betekent. Het wegkijken van het hier en nu, het uitbesteden van verstilling, het leven in een wereld vol illusies en emoties, het focus op de buitenkant en het wegdwalen van de eigen ziel. Het geldt, dames en heren, in sterkere mate de virtuele beelden in de digitale wereld. Menig medelander voelt zich meer comfortabel in de virtuele werkelijkheid dan in de reële wereld. Als hij of zij tenminste het onderscheid nog ervaart. Tim Challies verbindt de superioriteit van de virtuele werkelijkheid boven de reële werkelijkheid. Van de avatar van de Second Life scene boven de burger. Als een nieuwe manifestatie van het gnosticisme. Waarbij het corrupte lichaam ondergeschikt is aan de ziel. Het geestelijke essentieel goed is en het materiële wezenlijk slecht en beperkt. Samenvattend. De digitale explosie heeft een belevingscultuur gebracht waarin beelden en virtuele werkelijkheden de sensitiviteit voor het verstaan van het woord verminderen en de realiteit van het leven gedevalueerd wordt. Heeft de techniek en het daarmee gepaardgaande positivisme in de tijd van de verlichting onze ontvankelijkheid voor de metafysische werkelijkheid stap voor stap afgebroken en ons gebracht in een tweedimensionale wereld van oorzaak en gevolg? De digitalisering gaat verder. Ze leidt ons van de fysieke tastbare werkelijkheid naar een virtuele non-werkelijkheid. In de wereld van ene en nullen is de dood met één muisklik omkeerbaar. En misschien wel daardoor, immers zonde en dood zijn nauw aan elkaar verbonden, zijn morele vragen, kwesties van goed en kwaad, principieel non-issues geworden. Daarmee kom ik eigenlijk automatisch tot mijn volgende punt. Digitale revolutie leidt tot meer zonde. Zonde vormen een hinderpaal voor de voortgang van het woord. En natuurlijk fronst u als verkondigers van genade onmiddellijk uw wenkbrauwen en terecht. Met evenveel recht zou ik kunnen beweren dat zonde het beste argument vormen om te naderen tot de troon der genade. Evenals een zeer ernstige ziekte een uitstekende reden is om een gerenommeerd arts te raadplegen. Ik moet er dus bijvoegen onbeleden zonde en zonde die bewust worden gehandhaafd vormen een verhindering voor het woord. De weg der goddelozen zal vergaan. God haat werkers der ongerechtigheid. Wie de zonde bewust aan de hand houdt, moet er niet op rekenen bekeerd te worden. De zonde heeft de dood in zich en doodt de dode zondaar meer. De zonde is doofheid, immers ongehoorzaamheid. En meer zonde verdooft steeds meer. Zonde is duisternis en zonde verblindt steeds meer. Zonde drijft van God af. Meer zonden drijven verder bij de Heer vandaan en verharden het hart. Op iedere bewuste zonde volgt de straf van de geestelijke dood, de verdere geestelijke doding. En misschien is bijbels gezien de zonde tegen de Heilige Geest eerder het uiteinde van een continuum dan een precies te definiëren daad, maar dat terzijde. Ik denk dat ik niet lang hoef stil te staan bij de vraag hoe de zonden wereldwijd toenemen door digitalisering. Begon de boekdrukkunst met het drukken van de Gutenberg-bijbel. WWW begon met een overweldigende hoeveelheid pornografie. DVD's kunnen alleen aantrekkelijk gemaakt worden door een forse scheut seks en geweld. En niet zelden bestaat de kracht van het plot van een speelfilm uit het verheerlijken van een overtreding tegen een van de 10 geboden. En daarbij moet het volgende bedacht worden. Een van de beschermende constructies uit het mensenleven die God in zijn grote goedheid de gevallen mens heeft aangeboden, de sociale omgeving, is weggevallen. Het eerste scherm, zo u wilt, het bioscoopdoek, was opgesteld midden in de samenleving. De bioscoop in het centrum van de stad. Niemand kon daar ongezien heen. Het tweede scherm stond in de beslotenheid van de huiskamer. De tv. Internet is personalized. En sites zijn te bezoeken zonder dat gezinsleden er iets van meekrijgen. En dat geldt natuurlijk nog sterker voor de smartphones. Op een e-reader kun je in de huiskamer een boek lezen waarvan de omslag je huisgenoten zou ontstellen. Het verborgen brood is lieflijk. Maar hij weet niet dat al daar doden zijn, haar genodigden zijn in de diepte der hel. Zo komen er zondags gemeenteleden, jong en oud, onder uw gehoor, met de zondige beelden van de afgelopen week in het hart. Ze zetten zich om te luisteren, maar tijdens de preek komen er beelden naar boven uit de film van zaterdagavond, die een appel hebben gedaan op diepe zondige verlangens en dat opnieuw doen bij de gedachtenreconstructie die ze zittend in de kerkbank met een lichtsprekend geweten, maar tegelijk onweerstaanbaar uitvoeren. Zonden vormen een barrière voor het woord van genade. De Heer zegt tegen Ezechiël over mannen die naar hem toekomen om het woord van God te horen: mensenkind. Die mannen hebben hun stinkgoden in hun hart doen opkomen. En ze hebben het struikelblok van hun ongerechtigheid voor zich gezet. Zou ik mij dan werkelijk door hen laten raadplegen? Spreek daarom met hem en zeg tegen hen: zo zegt de Heere, Heere. Iedere man uit het huis van Israël die zijn stinkgoden in zijn hart doet opkomen en het struikelblok van ongerechtigheid voor zich zet en dan naar de profeten komt, ik, de Heere, zal hem, als hij komt met de veelheid van zijn stinkgoden, zelf antwoord geven. Ik zal mijn aangezicht tegen die man zetten. En ik zal hem tot een spreekwoordelijk teken stellen. En ik zal hem uitroeien uit het midden van mijn volk. Dan zult u weten dat ik de Heere ben. Ezechiël 14 in de HSV-vertaling. De eindtijd is er niet alleen om toe te brengen tot de gemeente die zalig wordt. Het is ook de tijd waarin de kerk zich voorbereidt, zich versiert om haar bruidegom te ontvangen. Het is moeilijk te ontkennen dat de laagdrempeligheid van zonde via digitale media ook de kerk besmeurt, in plaats van versiert. Misschien moeten we samen op dit punt verder luisteren naar Colossenzen 3. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoerij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid welke is afgodendienst, om welke de toorn van God komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, in welke gij ook eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelfde leefde, maar nu legt ook gij dit alles af. Ik kom bij een laatste, maar niet onbelangrijke observatie als het gaat over de manier waarop digitalisering de voortgang van het woord verhindert. Digitale revolutie breekt het gevoel voor autoriteit in snel tempo af en ontdoet zo het woord der waarheid van haar kracht. De prediking van het evangelie is de verkondiging van de waarheid. God is waarheid. Hij is de waarachtige God, Johannes 17. Jezus Christus is de waarheid. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Johannes 14. De geest die de eindtijd beheerst is de geest der waarheid. Johannes 16. De eerste woorden van de slang in het paradijs stelden dit ter discussie. Dat is niet nieuw. Nieuw is dat er geen besef meer is van dat er een objectieve waarheid zou kunnen zijn. Wat telt zijn persoonlijke zienswijzen, emoties, ervaringen. En de optelsom daarvan is waarheid. Waarheid is consensus. Waarheid is Wikipedia. Wij creëren met Wikipedia samen realiteit waarover wij het samen eens zijn. Geen waarheid meer tegenover, maar de waarheid vanuit. Bij nieuwsbronnen is het belangrijkste nieuws wat het meest wordt aangeklikt. Boeken beoordeel je op de gezamenlijke waardering van boekreviews van volstrekt willekeurige lezers. Het antwoord op jouw vraag aan Google is niet een objectieve respons, maar een weergave van wat Google op basis van zoekbewegingen denkt dat voor jou relevant is. Waarheid is wat consensus heeft en wat relevant is. Dat heeft grote consequenties voor de kerk, voor prediking en pastoraat. In de wereld van het Koninkrijk der Hemelen namelijk worden spreker en boodschap onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Jezus Christus is de boodschap. Hij is het woord. Predikanten zijn de mond van God. En nu wordt de boodschap van het evangelie losgemaakt van de boodschapper. Een stem tussen vele stemmen. Een stem die ook nog eens via hetzelfde kanaal als andere stemmen tot jongeren kan komen. Johan Roeland, die een dissertatie schreef over de aantrekkingskracht van de evangelische beweging, constateert dat een belangrijk deel van het succes van de evangelische beweging is dat ze de boodschap laten bemiddelen door de moderne media. En wie wel eens een opname gezien heeft van de EO Jongerendag, die tienduizenden bezoekers weten enthousiasmeren, begrijpt wat hiermee wordt bedoeld. In de huidige samenleving wordt de cultuur niet meer overgedragen door predikanten of pastoren, ouderen of ouderlingen, door boeken of dictaten, maar door songs, discussiefora, weblogs, populaire films en Facebook. De individuele moderne mens heeft banden van zich afgeworpen. De banden van gezag, van hiërarchie, van waarden en normen. U kunt het allemaal terugzien in de tijd, de geschiedenis van de laatste 50 jaar. Van de objectieve waarheid, van de sociale controle. En nu geeft dat losgeslagen bootje zich over aan de golven en de wervelwinden van de moderne media. De identiteit is meer lifestyle dan innerlijke overtuiging. En wordt meer bepaald door entertainment en vrije tijdsbesteding dan door werk en kerk. Ook dit vierde punt wil ik samenvatten. De boodschap dat er één waarheid is, dat er geen gezag is dan van God, staat verder van de moderne mens af dan ooit. De overdracht van de huidige cultuur op de nieuwe generatie wordt bemiddeld door moderne media. De oude vormen van overdracht die eeuwenlang hebben gegolden en erkend zijn, de vaders, de ambtsdragers, het boek, hebben afgedaan. En the medium is the message. Moderne media bieden waarheid op grond van consensus en relevantie. De methodiek van prediking en catechese staat daardoor onder grote druk en is niet meer van deze tijd. Zo wordt de voortgang van het woord verhinderd. Hoog tijd voor het tweede deel van mijn betoog. De toepassing is altijd korter dan de preek, dus dat is hier ook zo. Welke houding moet de kerk innemen tegenover deze digitale revolutie? En nogmaals, ik zie het graag als een inleiding op de bespreking die volgt. Er zijn vele goede argumenten te bedenken om in totaal te onttrekken aan moderne technologie. En zeg niet snel dat het niet kan. De Amish laten zien dat het een optie is, als ze bereid zijn daarvoor offers te brengen. Tegelijk laten zowel de Amish gemeenschap als de monastieke geschiedenis zien dat de oplossing elders ligt. En bovendien zijn we te laat. Voor onze jongeren is de digitale wereld de natuurlijke wereld. Zij kunnen zich net zo min voorstellen dat het digitale netwerk ooit is uitgevonden, als wij ons kunnen voorstellen dat het alfabet ooit is uitgevonden. Totaal onttrekken en negeren lijkt daarmee geen optie. Het hoeft ook niet. Moderne technologie, digitalisering, is het resultaat van mogelijkheden die God in de materie heeft gelegd. Gecombineerd met een vorm van menselijke inventiviteit en creativiteit die ons herinnert aan Gods scheppend vermogen. Dus daar zit het probleem niet. Waar dan wel? Het zit zowel bij ons als gebruikers, als bij het feit dat de schepping niet meer is wat het was. Ze is vervloekt. De schepping is der ijdelheid onderworpen. Niet gewillig, maar om diens wil die het de ijdelheid onderworpen heeft, zoals Paulus er subtiel aan toevoegt. Zo is onkruid straf op de zonde. Op zich gaat het bij onkruid om wonderlijk mooie en geschapen planten. Het probleem is dat het op het verkeerde moment en op de verkeerde plaats groeit en vooral de onmatigheid waarmee het zich voortteelt. En daarom heeft de mens er in deze wereld een dagtaak aan om de schepping te beheersen en te onderwerpen. De schepping heeft weer barstige kanten gekregen en soms zelfs een potentieel gevaar geworden. Zo vraagt technologie om beheersing en onderwerping. Anders wordt gebruik van technologie afgoderij. We besteden tijd die voor God is aan de iPad. We stellen ons vertrouwen op het online zijn van onze kinderen. We verlangen intens naar gadgets waarvan we een maand geleden nog niet wisten dat ze bestonden. Daar zit het gevaar. Afgoderij in allerlei variaties. Calvijn noemt ons hart een afgodenfabriek. Tim Keller zegt dat een afgod iets is dat belangrijker wordt dan God. En dat je hart, je denken, je verlangen meer absorbeert dan God doet. Waarvan je iets verwacht wat alleen God kan geven. Digitale media zijn niet alleen afgoden, of kunnen dat niet alleen worden. Maar vaker nog bemiddelen zij om onze andere afgoden nog meer ruimte te geven. Als seks je afgod is, maakt de internetverbinding het mogelijk om je nog vaker en nog dieper voor deze afgod te buigen. Als geld je afgod is, kun je via internet nog gemakkelijker handelen in aandelen. Kun je grafieken aanmaken en bijhouden om nog meer oog te hebben voor je geldafgod. We moeten leren om digitale middelen bezitten als niet-bezittende. Daar waar de groei belemmert het uittrekken uit ons leven als onkruid. En tegelijk in te zetten waar het het doel kan dienen. In deze lijn zou ik een viertal opmerkingen willen maken met betrekking tot het pastoraat. De eerste. Accepteer dat technologie er is en dat het gebruikt wordt. Voorkom stevige uitspraken over de zondigheid van digitale media. Onnodig vervreemdt u jongeren ervan en jongvolwassenen door er steeds voor te waarschuwen. Bovendien zou het zomaar kunnen zijn dat een predikant of ouderling digitale middelen gebruikt waarvoor hij 2 jaar geleden nog waarschuwde. Ik kan me natuurlijk voorstellen dat u duidelijke standpunten heeft over bijvoorbeeld ongefilterd internet of het kijken van speelfilms. Maar ik zou zeggen, accepteer als kerk, en ouders hebben hierin toch een ander mandaat, accepteer als kerk dat gemeenteleden gebruik maken van sociale media als Facebook of Twitter. Je zou jongeren hier zelfs in kunnen erkennen en waarderen als specialist op dit gebied en je door hen laten voorlichten en bijpraten. Erken dat zij bewegen op internetfora en deel uitmaken van communities. Probeer er vanuit die houding over in gesprek te komen. En aarzel niet, zonder meteen te oordelen, om daarbij ook kritische vragen te stellen. En gebruik deze informatie om een handreiking te geven. Heel praktisch, hoe ga je daarmee om? In het NRC van mei dit jaar stond een gedeelte van de toespraak die Google-topman Erik Schmidt hield bij de afstudeerceremonie van de University of Boston. Hij zegt, je kunt de technologie niet jouw leven laten beheersen. Denk eraan minstens 1 uur per dag te nemen en het ding uit te zetten. Ga 1 uur per dag op zwart. Zet het af. Leer waar de uitknop is. Neem je ogen van het scherm en kijk in de ogen van de persoon van wie je houdt. Het leven wordt niet geleefd in de gloed van het beeldscherm. 2. Maak de zonden die samenhangen met de digitale wereld niet te snel een apart set zonden. Jongeren staan voorop als consumenten van digitale middelen. Als je focust op zonden die samenhangen met internetgebruik of sociale media, kun je zelf het blazoen gemakkelijk schoonhouden. Ik las laatst een uitspraak die erop neerkomt dat je anderen niet te snel moet vermanen over zonden die je zelf niet kent. Als je niet gevoelig bent voor luxe, is het gemakkelijk praten over de zonde van dure kleding aanschaffen. En zo ook over digitale media. Als je niet weet wat het betekent om dagelijks via Facebook je contacten te hebben, kun je er gemakkelijk over oordelen. Dan houdt je je eigen handen vrij. Het gevaar van een apart set zonde voor digitale media is dat we snel in een zij-wij-denken belanden. En dat is volstrekt buiten de orde. Als het gaat om zonde hoeven we coram deo op niemand neer te kijken. Noem de zonde van ICT in een preek niet te gemakkelijk apart. Het gaat ook helemaal niet over nieuwe zonden. Het gaat om zonde rondom thema's als tijdbesteding, omgaan met verleiding, vreemdelingschap. Wie wast zijn handen in onschuld? Derde, ga als kerk niet de concurrentie aan met de wereld van de nieuwe media. De digitale wereld is een wereld van snel, sneller, snelst. Van haast, hype en hebzucht. Ga de concurrentie niet aan. In de managementliteratuur fungeren twee tegengestelde visies over de vraag hoe je als ondernemer kunt overleven. De ene zegt, kijk steeds naar je concurrenten. Probeer het beter te doen als zij. Probeer slimmer te zijn. De andere zegt, kijk vooral naar je eigen kernkwaliteit en ontwikkel die. Als kerk al iets zou moeten leren van managers, waar ik wel een beetje sceptisch over ben, maar laat ze dan aansluiten bij de laatste visie. Wij gaan de concurrentie met de wereld verliezen als we ons eigen speelveld verlaten. De kern van de kerk, van het eeuwige woord van God, moeten we niet in het ondiepe te water laten. Bij de kerk past slow motion. Stilte, rust, overdenking, persoonlijke ontmoeting. De wereld van het Koninkrijk van God is een totaal andere dan de wereld van de ICT. Leid uw gemeenteleden liever in deze wereld. Leer jongeren en ouderen heel praktisch hoe je meditatief kunt Bijbel lezen. Hoe je geconcentreerd kunt bidden en mediteren. Ik zou hier toch ook een groot pleidooi willen voeren voor memoriseren. Dezelfde plasticiteit van hersenen die ervoor zorgt dat het denken oppervlakkiger wordt, kan ingezet worden om waardevolle, diep uitgeslepen sporen te creëren. Laat vooral kinderen veel uit het hoofd leren op catechisatie, in gezinnen en op school. Het moet toch mogelijk zijn, dan denk ik zeker ook aan de scholen, om kinderen hele gedeelten van de Bijbel te leren opzeggen. Wellicht is het tegen de lijn van de moderne didactiek in, hoewel ook hier een kentering te zien lijkt. Ook bij de catechisatie moet u sowieso niet de lijn van de moderne didactiek volgen, maar doen waar de kerk goed in is. De persoonlijke ontmoeting rondom de leer. Het gaat in de Bijbel niet om een theorie. Het gaat om een persoon. De Heere Jezus Christus. De boodschap en het gezag gaan samen. Het gaat om u als ambtsdrager. Als drager van het ambt van Christus. Als zichtbare en hoorbare vertegenwoordiger van hem. Ik ben geneigd om hier het woord authentiek te gebruiken. Zodat gezien mag worden wie u bent. Een christen die van genade mag leven. Maar mooier is misschien nog het woord transparant. Zoals ik het laatst hoorde. Transparant tot op Christus. Een vierde punt. Aarzel niet om de mogelijkheden van digitalisering in wijsheid en matigheid te benutten. Ik vind dat de gemeente in deze tijd een website moet hebben. Ook al is het niet voor de eigen gemeente, dan op zijn minst toch voor degenen die buiten zijn. De gemeente Gods mag zichtbaar zijn in deze samenleving. En zorg dat de site up-to-date blijft en schakel daarvoor deskundig en betrokken lid van de gemeente in. Je kunt natuurlijk jongeren en ouderen gerust via Twitter herinneren aan een bijeenkomst. Het lijkt me goed om als pastor je e-mailadres in de kerkbode te zetten. Communiceren via e-mail met iemand die je kent hoeft niet slechter te zijn dan face-to-face. Het biedt andere mogelijkheden. Het is een andere vorm van communicatie. Het is laagdrempelig. Het heeft voordelen. Het biedt meer tijd om na te denken en zorgvuldig te formuleren. Ik ga afronden. Pastor zijn in een wereld waarin digitalisering een grote rol speelt. Het belangrijkste advies wat ik u kan geven is dit. Wees een voorbeeld. Paulus zegt tegen Timotheus, zijt een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof, in reinheid. Een voorbeeld in wandel, in de geest, in je reinheid. Hoe gaan we zelf om met digitale media? Is dat bezittend als niet bezittend? Is er stilte in ons leven? Als u de preek voorbereidt of een belangrijk gesprek? Is er mentale ruimte voor ontmoeting met Christus? Kunt u vrijmoedig zeggen tegen de gemeente zoals Paulus, wees dan mijn navolger zoals ik van Christus? Want dat is de weg die de Heer zijn dienstknechten wijst. Niet heersen, maar voorbeelden voor de kudde zijn. 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 laat ook zien dat de pastor daarbij mag zien op de overste herder. Ook al leefde de Heer Jezus in een tijd waarin digitalisering nog eeuwen ver weg was, hij is het voorbeeld. De Heer Jezus was vaak alleen om te bidden. Hij zocht het aangezicht van zijn Vader. Hij liet zich niet afleiden van het doel waartoe hij op aarde was. Maar we hoeven niet in de verleden tijd te spreken. Hij is opgestaan. Hij leeft. En hij wil ambtsdragers dagelijks bekwamen vanuit zijn heiligdom. Zo leidt hij de wereldgeschiedenis totdat hij weer komt. En dan breekt een tijd aan van volkomen rust en volkomen heiligheid. Bereidt u zich daarop voor? Ik sluit af met de woorden van Johannes. En ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. Dank u.
Dank zover. Het ging niet over weerstand van mensen, maar vooral over geestelijke weerstand tegen het evangelie. Dank u dat u niet een grijze muis was, maar zwart-witte taal dit gezelschap hebt bezig. Zoals u aangaf, gaf u een kleine aanzet voor de toepassing. En wat dat betreft kunnen we daarop doorgaan. Dus de floor is open. Kan geopend worden over allerlei gedachten die zich hierbij opdoen en voordoen.
Test. Is deze microfoon goed verstaanbaar? Als u een vraag heeft, dan heel even de vinger omhoog doen, want dan krijgt u de microfoon, zodat de hele zaal de vraag ook hoorbaar is. En dan kan de post de vraag daar ook beantwoorden.
Ik geef de leiding maar even nu.
We gaan eerst een ogenblik stilte betrachten. Dat is nou echt prachtig dat u dat nou even doet. Dus. Ja, precies. Ik begrijp dat natuurlijk goed wat u vraagt. Hè, als je iets vanaf een hoge bergtop beschouwt, en dat doe je denk ik toch wel als je de dingen probeert te zien in het licht van de eindtijd, dan komen de dingen ook wel scherp te staan. Hè, het gaat toch over licht of duisternis, over Christus of Belial, en dat geeft een soort scherpte aan zo'n visie. Die ik overigens ook graag uiteraard voor beter geef. Maar vervolgens sta je weer met je voeten in de klei. Hè? Zit je weer achter je pc en dan. Het feit dat je de dingen kunt zien in het licht van de eindtijd. En dat je kunt zien hoe de dingen zich ontwikkelen. Betekent denk ik niet dat je op zich daartegen zou moeten strijden of tegen zou moeten verzetten. Ik denk dat we moeten zeggen, oké, dit is nu de situatie. Dit is de tijd waarin we nu als kerk gekomen zijn. En net zo goed als je, want natuurlijk, het is geen nieuwe vraag, net zo goed als je rondom technologie kan je ook de vraag stellen. Heeft de technologie ons nou voordeel gebracht? De techniek bedoel ik. He, er is een proefschrift over de reactie van het Nederlandse volk op natuurrampen. Dat begint bij de natuurrampen in de 15e, 16e eeuw. En dan in de 17e eeuw, als de techniek opkomt en als de verlichting opkomt, positivistische denken, dan zie je een soort verandering daarin. Dan zie je dat wat eerst automatisch, iedereen vond het echt toch wel een soort normaal, dat de dingen die hier op de aarde gebeuren relatie hadden met de dingen die boven de aarde gebeurden. Dat was een soort denken wat helemaal ingesleten was. Je zag hoe dat kantelde en hoe oorzaak en gevolg dat denken wegnamen. Dat is niet positief. Tegelijk leven we nu in een situatie waarin techniek is, waarin technologie is. En dat is de situatie waarin wij biddend om wijsheid te handelen hebben. En dan is de werkelijkheid is natuurlijk altijd veel gecompliceerder dan zwart-wit. En wat we zien volgens mij echt in de loop van de geschiedenis en de heilsgeschiedenis, dat wat er ook gebeurt, soms is het ook heel moeilijk om het toe te schrijven aan de duivel of aan God. He, dat is, soms loopt dat echt heel erg door elkaar. Dat kan in je persoonlijk leven zo zijn. In het persoonlijk leven van David was dat zo bij het initiatief van de volkstelling. He, dat kan helemaal door elkaar lopen. En dan zie je dat het ene door de duivel gebruikt wordt, maar ook door God gebruikt wordt om zijn doel, zijn koninkrijk gestalte te geven. Dat gebeurt eigenlijk altijd. En ik hoop dat ik niet al te warrig ben, maar ik zou echt willen zeggen, dit is nou de situatie waarin wij leven. Dat is niet buiten Gods voorzienigheid om. Dat is ook niet buiten het bestuur en de almacht van de Heer Jezus Christus om. Dit is de situatie waarin we leven. En in deze situatie moeten we ziende op de gemeente, ziende op de eeuwigheid, de wederkomst van de Heer Jezus Christus, moeten wij doen wat wij nu denken te moeten doen. Ik hoop dat dit niet al te simpel is, maar ik heb niet bedoeld dat wij, zal ik maar zeggen, ons moeten verzetten tegen wat er in deze eindtijd gebeurt. Daarin moeten we denk ik ook niet overmoedig zijn. Ja?
Ik wil een vraag daar al bij aansluiten. Zegt, ik hoop niet dat het te simpel zegt. Ik wil dat proberen om het inderdaad iets
graag
te compliceren. Want ik denk, als ik zo'n daar zelf naar geluisterd heb, dat de bedoeling is van we zien de gevaren en moeten zien om die gevaren in Bijbels licht te beantwoorden. Maar dat is juist inherent soms heel moeilijk. Twee dingen die u zo noemde, de oppervlakkigheid van denken. En als bij wijze van spreken heel de aarde in de gemeente, zoals ik gezegd, hard wordt, dan kun je zeggen wat je wilt, maar er landt niets. Dus zeg, wat je wilt gaan zeggen om iets van invloed tegen te gaan, dat wordt direct al ontkracht juist door het probleem. En datzelfde geldt volgens mij voor het laatste punt dat u noemde. Het kwijnen van het gezag. Je wilt iets zeggen, maar ze zeggen ja, dat zegt de dominee maar. En duizend andere mensen zeggen duizend andere dingen. Dus datgene wat je wilt bespreken is tegelijkertijd ook oorzaak dat men naar
ja, precies.
Hoe daarin staan.
Maar dat is de situatie zoals die nu is. Dat is de situatie waarin u nu dienaars van het goddelijke woord bent. He, zoals u andere delen van de wereld zijn predikanten, pastoren die hun werk niet kunnen doen omdat de overheid alles verhindert en probeert af te breken wat er is. Dat is de situatie waarin u uw werk moet doen. En hoe ver je daarin gaat, zal ik maar zeggen, dus in hoeverre je gebruik maakt van digitale media en in hoeverre je het helemaal afwijst, dat is natuurlijk ook een soort persoonlijke keuze die je binnen moet maken. Zo zijn er natuurlijk heel veel dingen in deze moderne tijd, in deze moderne wereld. Maar waar ik wel voor zou willen, een punt van zou willen maken, is dat wat wij als nieuw ervaren, wij kennen de situatie zonder digitale media. Dat ervaren vele gemeenteleden niet meer zo. Die zijn er gewoon bij opgegroeid. Dat is gewoon deel van hun leven geworden. En het punt dat ik ook wil maken is dat het hoewel de materie ook vervloekt is, toch op zichzelf de zonde niet essentieel deel uitmaken van de digitale media. Hè, maar dat het zit in de, zo is ook in veel zonden en veel gevallen, het zit in de matigheid of de onmatigheid ervan. En ook in hoe wij het gebruiken. Maar ik begrijp uw vraag, uw verwarring. Het is dezelfde verwarring als die ik heb, ja, zeker.
Kerken om ook op zo'n manier op internet aanwezig te zijn. Kijk, een website is, ja, zeg maar een boodschap aan, maar dat is natuurlijk.
Ja, het vraagt natuurlijk een.
In het microfoon spreken.
Ja, dan denk ik echt, wie ben ik om te adviseren? Kijk, mijn advies zou zijn: wees sober. En wees heel, denk heel goed na.